Wij lezen vanavond uit het boek Daniël, het eerste hoofdstuk. En ik dacht, kom aan dat we dat eens in de herziene statenvertaling doen. Daniël 1 vanaf vers 1. In het derde jaar van de regering van Joachim, de koning van Juda, kwam Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem en belegerde het. En de Heere gaf Joachim, de koning van Juda, in zijn hand en een deel van de voorwerpen van het huis van God. Hij bracht die naar het land Sinear en naar het huis van zijn God. Hij bracht de voorwerpen naar de schatkamer van zijn God. Toen beval de koning aan Aspenas, het hoofd van zijn hovelingen, dat hij enige van de Israëlieten moest laten komen, namelijk uit het koninklijk geslacht en uit de edelen. Jonge mannen zonder enig gebrek, knap van uiterlijk, bedreven in alle wijsheid, ervaren in wetenschap, helder van verstand. En die in staat waren dienst te doen in het paleis van de koning. En dat men hen moest onderwijzen in de geschriften en de taal van de Chaldeeën. De koning nu stelde een dagelijkse hoeveelheid van de gerechten van de koning voor hen vast en van de wijn die hij dronk om hen in 3 jaar zo op te voeden dat zij aan het einde daarvan in dienst konden treden van de koning. Onder hen waren uit de Judeërs Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Het hoofd van de hovelingen gaf hun andere namen. Daniël noemde hij Beltsazar, Hanania Sadrach, Misaël Mesach en Azaria Abednego. Daniël nu nam zich in zijn hart voor zich niet te besmetten met de gerechten van de koning of met de wijn die hij dronk. Daarom verzocht hij het hoofd van de hovelingen of hij zich niet zou hoeven te verontreinigen. God gaf Daniël genade en barmhartigheid bij het hoofd van de hovelingen. Want het hoofd van de hovelingen zei tegen Daniël: ik ben bevreesd voor mijn heer de koning die uw eten en uw drinken heeft vastgesteld. Want waarom zou hij zien dat uw gezichten er slechter uitzien dan die van de andere jonge mannen van uw groep? U zou bij de koning mijn hoofd met schuld beladen. Toen zei Daniël tegen de kamerheer die het hoofd van de hovelingen had aangesteld over Daniël, Hanania, Misaël en Azaria: stel uw dienaren toch 10 dagen op de proef. En laat men ons plantaardig voedsel geven, zodat wij dat eten, en water, zodat wij dat drinken. En laat dan in uw tegenwoordigheid ons uiterlijk en het uiterlijk van de andere jonge mannen die de gerechten van de koning eten bezien worden en doe dan met uw dienaren naar wat u ziet. Hij luisterde naar hen in deze zaak. 10 dagen stelde hij hen op de proef. Aan het einde van die 10 dagen zag men dat hun uiterlijk knapper was en zagen zij er gezonder uit dan al de jonge mannen die van de gerechten van de koning aten. Toen gebeurde het dat de kamerheer hun gerechten en de wijn die zij moesten drinken wegnam en dat hij hun plantaardig voedsel gaf. Aan deze 4 jonge mannen nu gaf God kennis en verstand van allerlei geschriften en wijsheid en Daniël gaf hij inzicht in allerlei visioenen en dromen. Aan het einde van de dagen waarvan de koning had gezegd dat men hen moest laten komen, liet het hoofd van de hovelingen hen bij koning Nebukadnezar komen. De koning sprak met hen, maar onder hen allen werd niemand gevonden als Daniël, Hanania, Misaël en Azaria. Zij traden in dienst van de koning. In alle zaken waar het aankomt op een wijs inzicht waarover de koning hen ondervroeg, vond hij hen 10 maal beter dan alle magiërs en bezweerders die er in heel zijn koninkrijk waren. En Daniël bleef tot het eerste jaar van koning Kores. Tot zover lezen we uit het woord van God. De boeken van de profeten, lieve luisteraars, laten zich in allerlei groepen verdelen. De meeste profeten spreken en schrijven in de tijd van voor de Babylonische ballingschap. En zij bestaan dus vooral uit waarschuwingen voor het grote gevaar dat het zondige Israël liep, dat de vijanden over dat volk gebracht zouden worden, ja, dat dat volk in ballingschap zou worden weggevoerd. Er zijn ook profeten die optreden tijdens de Babylonische ballingschap en zelfs erna. Die laatste drie, dat zijn Haggai, Zacharia en Maleachi. Maar er zijn ook heel specifiek profeten ten tijde van de ballingschap. Dat is in het beloofde land Jeremia, die ook al lang voor de ballingschap predikte, maar ook tijdens de ballingschap. En verder in het land Babel zijn dat aan de ene kant de priester Ezechiël en aan de andere kant deze man uit het koninklijk geslacht, of in ieder geval uit de hogere edelen, en wel Daniël. De verschillen tussen deze boeken zijn enorm. En dat is niet alleen maar omdat de waarschuwingen van de Heere God, die hij door de vroegere profeten uitsprak, in vervulling zijn gegaan. Het is meer dan dat. Er is voor Israël een heel nieuwe situatie aangebroken waarover de vroegere profeten nauwelijks hebben geschreven. Wij hebben daar niet zo makkelijk een voorstelling van. Ik herinner mij op de middelbare school dat wij een leerboek oude geschiedenis hadden. Dat handelde over Egyptenaren en over Grieken en Romeinen. En er werden voor de aardigheid ook nog twee bladzijden aan Israël gewijd, aan toegevoegd. Dat was een beetje plichtmatig, misschien speciaal voor de christelijke scholen, ik weet het niet. Maar je zag aan dat boek heel duidelijk dat Israël maar een zeer, zeer marginale rol speelde in die antieke geschiedenis. Vanuit de Bijbel gezien is dat totaal anders. Er is in Jeruzalem tot op de ballingschap een dubbele troon van God. Ten eerste is dat de troon die in de tempel staat. Niet een letterlijke troon, maar we lezen ettelijke malen in het Oude Testament dat God troonde tussen de cherubs die op de ark des verbonds stonden. Dat verzoendeksel op die ark fungeerde dus als een troon van God. In de tweede plaats, dat lezen we in het laatste hoofdstuk van het eerste boek der Kronieken, daar horen wij dat Salomo de troon des Heren besteeg. Dus niet simpelweg de troon van zijn vader David, dat was het ook, maar het was ook uitdrukkelijk de troon des Heren. De ene troon, daar zetelde de wolkolom in het allerheiligste in de tempel. De andere troon, daar zetelde de koning uit het geslacht van David, door God uitverkoren om zijn volk te regeren. Bij de ballingschap komt aan beide tronen een einde. En dat is uitermate ingrijpend. De ark des verbonds wordt buitgemaakt. En in Jeremia 3 lezen we dat ook na de ballingschap daar niet meer over gepraat zou worden. Hij is verdwenen. Dat heeft aanleiding gegeven tot veel speculatie. Maar ik denk als we dat hoofdstuk goed lezen dat die ark ook nooit meer boven water komt. Dat is natuurlijk zeer ingrijpend. Ook na de ballingschap, als de tempel herbouwd wordt, horen we niet over de ark en we horen ook niet over het neerdalen van de wolkkolom. Die tempel van Zerubabel, dat was eigenlijk een lege huls. De heerlijkheid des Heren daalde daarin niet neer. En er was ook geen ark meer waarop die heerlijkheid had kunnen neerdalen. Dat was zeer droevig. De tweede troon, die was vakant. We weten dat Zerubabel, die ik net al noemde, een telg was uit het huis van David. Maar Israël kreeg geen kans om weer een Davidische koning op de troon te zetten. Want de feitelijke macht berustte bij de Perzische koning. Aan het begin van de ballingschap is Israël in handen geraakt van de koning van Babel, Nebukadnezar. Maar als een enkele tientallen jaren later een einde komt aan zijn rijk, dan treedt daar het Persische vorstenhuis op met als eerste koning Kores. We lazen net van hem in het laatste vers van Daniël 1. Dat wil zeggen, ook toen Israël terug mocht keren naar Judea, bleef het in de macht van vreemde mogendheden. In het boek Nehemia spreekt de stadhouder dat uit. Wij zijn slaven van de koning tot op heden. Dus ook de ballingschap, het einde van de ballingschap heeft aan die situatie geen einde gemaakt. Die twee tronen bleven vakant. De ene was verdwenen, dat was de ark, en de andere troon daarop zetelde geen nakomeling van David. En dat niet alleen, dat is zo gebleven tot op de dag van vandaag. Dit is van buitengewoon grote betekenis geweest. Want Israël was daarmee niet meer het middelpunt van de wereld. Israël wordt in het boek Ezechiël genoemd, Jeruzalem speciaal, de navel van de aarde. Dat is het middelpunt van de aarde. Ook in de geometrische verhoudingen van het menselijk lichaam is de navel geprojecteerd op een heel bijzondere geometrische plek. En dat is met Jeruzalem al net zo. Ook al is de aarde een bolvorm, dan nog is Jeruzalem, dat daar ligt op de grens van Afrika, Europa en Azië, de navel van de aarde. Maar vanaf het moment dat de troon van David vakant was en de ark des verbonds was buitgemaakt en verdween, was Jeruzalem dat niet meer. Dat zal Jeruzalem ooit weer zijn. Maar in al die eeuwen is Jeruzalem dat niet geweest. Ook in de tijd dat daar toch weer een volk Israël was, waren ze altijd onder de volkerenhoofden. Eerst het Babylonische Rijk, toen het Medo-Persische Rijk. Toen kwam Alexander de Grote opzetten, het Grieks-Macedonische Rijk. En tenslotte hebben de Romeinen dat hele gebied veroverd. En aan het begin van het Nieuwe Testament zijn wij dus aangeland in die tijd van het Romeinse Rijk. Daar gaan we nog heel veel over horen in dit boek. Maar de situatie is drastisch veranderd. Het centrum van de wereldmacht ligt niet meer in Jeruzalem, maar in Babel. En later onder de Perzen was dat de burcht Susan. En bij Alexander de Grote was het weer verschoven naar Macedonië en Griekenland. En onder de Romeinen was het verschoven naar Rome. Maar welke stad het ook geweest mogen zijn, Jeruzalem deed niet meer mee. Daarom heeft God deze profeten, en dat geldt wel heel bijzonder voor Daniël, van bijzondere inlichtingen voorzien over de vraag hoe het nu in deze tijd verder moest. Het is heel merkwaardig dat Daniël in de Joodse Bijbel niet als een profetisch boek geldt. Alle profetische boeken staan bij elkaar, maar Daniël staat daar niet bij. Daniël staat apart in de ballingschapsboeken, helemaal aan het einde van het Joodse Oude Testament, dat een heel andere volgorde van de Bijbelboeken heeft. Het is dat we in het Nieuwe Testament lezen en horen uit de mond van de Heer Jezus zelf, Matteüs 24, waar hij spreekt over Daniël de profeet, dat wij met vrijmoedigheid mogen zeggen dat Daniël een profeet was. Maar dus naar Joods besef nam hij al een heel bijzondere plaats in. Want hij schrijft over die wereldrijken. En dat niet alleen maar om onze belangstelling, onze interesse te wekken voor de wereldgeschiedenis, maar vooral om te laten zien hoe die vier wereldrijken uiteindelijk uitlopen op het rijk van de Messias. Dat is de boodschap die we al in hoofdstuk 2 zullen horen. Nu zouden we wel eens de indruk kunnen krijgen dat zulke dienstknechten als Daniël door God van bovenaf soeverein worden uitverkoren, alsof het verder niet uitmaakt wat dit voor mensen zijn. Wel, het is ongetwijfeld waar dat Daniël door de Heere geroepen is en dat dat een soevereine verkiezing is die geheel en al bij God ligt, in zijn wil besloten en naar zijn genade. Maar dat verandert niets aan het feit dat het ook wel degelijk van belang is wat voor iemand zo'n dienstknecht is. Dienstknechten van de Heer falen in het Oude en in het Nieuwe Testament, dat hoort erbij. Het zijn ook zondige mensen met gebreken en tekortkomingen. Maar zeker in de aanvang worden ze op de proef gesteld of ze geschikt zijn als dienstknecht van God. Dat is belangrijk, want je zou kunnen denken, ach, dat weet de Heere God toch wel. Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig dat wij stof zijn. Hij weet van tevoren heus wel wat erin zit. Ja, maar God wil het bewijs leveren dat het erin zit. Of dat het er niet in zit. God stelde Abraham op de proef, niet omdat hij niet wist wat in Abraham was, maar omdat hij het bewijs wilde leveren dat het in Abraham was. En zo worden dienstknechten van God op de proef gesteld. En dat komt zo vaak in de Bijbel voor, dat je daarin heel duidelijk een patroon kunt zien. Denk aan grote mannen als Jozef, die 13 jaar door een diep, diep dal moet gaan voordat hij onderkoning van Egypte wordt. Denk aan Mozes, die 40 jaar achter de schapen van zijn schoonvader moet aansukkelen voordat hij de leider van Israël wordt die het volk uit Egypte leidt. Denk aan David, die ongeveer in dezelfde levensjaren als Jozef zwaar beproefd wordt. Terwijl hij wist dat hij koning van Israël zou worden. Hij was gezalfd daartoe. En toch moest hij door deze zware beproeving heen voordat hij daadwerkelijk de troon mocht bestijgen. En dat was hard, dat was zwaar. Er zal menigmaal een zucht geweest zijn, Heere, waarom moet dit allemaal? Waarom moet ik door deze beproeving heen? En het antwoord luidt altijd om de dienstknecht niet alleen op de proef te stellen of hij wel deugt, maar ook om zijn karakter te vormen. Dit is buitengewoon belangrijk voor ons allemaal. Als wij door beproevingen heen gaan, vooral als het gaat om dingen die mensen ons aandoen. Kijk, als de Heere God het je aandoet, als je door een ziektefase heen moet, dat is heel wat anders. Of als het moeilijkheden zijn die je zelf op de hals hebt gehaald, dat is ook heel wat anders. Maar als het mensen zijn die je aandoen, dan kun je heel makkelijk tot God roepen, waarom doen ze dat? En laten ze alsjeblieft ophouden, Heere God. Terwijl we eigenlijk op een heel ander punt geconcentreerd zouden moeten zijn. Namelijk, op welke wijze gebruikt God dit om ons karakter te vormen? Om ons sterk te maken voor de taak die ons wacht. Dus wat Daniel doormaakt, maar ook wat een Mozes en een David en een Jozef en anderen hebben doorgemaakt. Dat is niet alleen maar op de proef stellen of je wel deugt voor het werk, dat ook. Maar ook om je te vormen, om je sterk te maken. En ze zijn allemaal daar sterker uit voortgekomen. Naar de mens gesproken. Als deze jonge Daniel met zijn vrienden gedacht had, och, we zitten hier ver weg van huis. Vader en moeder kijken niet toe. De plaatselijke rabbijn kijkt niet toe. De dominee kijkt niet toe, of meneer pastoor. En de Heer God zal ons vast wel vergeven als we in deze moeilijke situatie niet al te moeilijk doen, maar accepteren wat er van de tafel van de koning komt. Waarom zou je die koning ergeren? Het is al moeilijk en zwaar genoeg. De Heer zal dat wel door de vingers zien. Dat is zo begrijpelijk als we dat gedacht zouden hebben. Zo voor de hand liggend. Maar ze hebben dat niet gedacht. Ik denk dat je mag zeggen, naar de mens gesproken, als ze zo wel gedacht hadden. En ze hadden gewoon, net als al die andere leerlingen in die school van Babel, gewoon meegegeten hadden van de tafel van de koning, dat wij van deze 3, 4 mannen, Daniel bijzonder, misschien nooit meer iets gehoord zouden hebben. Alle begrip voor hun situatie, alle begrip voor wat ze deden. Maar als dienstknecht van de Heer zouden we nooit meer iets van hen vernomen hebben. Denk ik. Ik denk dat er in de kerkgeschiedenis ook heel wat jonge mannen en jonge vrouwen zijn die in de test zijn bezweken en van wie we verder nooit meer iets gehoord hebben. Er zijn zoveel dienstknechten en dienstmaagden van de Heer ook in de kerkgeschiedenis die geweldige dingen hebben mogen doen in het Koninkrijk Gods. Maar als je kijkt naar hun jongere jaren, stuk voor stuk, door diepe beproevingen zijn heen te gaan. En naar de mens gesproken, als ze daarin gefaald hadden, en soms faalden ze ook, maar dan krabbelden ze weer overeind, dan mochten ze weer opnieuw beginnen. Maar als ze helemaal gefaald hadden, zouden we nooit meer iets van ze gehoord hebben. Je mag wel falen. In die zin dat er ook weer een nieuwe start gemaakt kan worden. Weet ook van Johannes Marcus in het Nieuwe Testament, dat hij faalde in het begin van zijn bediening. Maar de Heer schrijft je niet zomaar af. Later lezen wij dat niet alleen Petrus, maar ook Paulus hem bijzonder nuttig noemt in de bediening. Je mag ook weer een nieuw begin maken. Je mag soms op je gezicht gaan. Maar het gaat om de teneur van je leven. Wil je de Heer dienen, dan mag je daarin ook falen. En dan mag je weer een nieuw begin maken. Of gaat het je uiteindelijk om je eigen leven, om je eigen belangen, om het zoeken van jezelf, om het zoeken van je carrière, zelfs in het Koninkrijk Gods? Wat zijn de diepste beweegredenen die jou drijven? En daarin stelt de Heere God je op de proef. We lezen van deze jonge mannen hoe ze aan het hof van Nebukadnezar zijn terechtgekomen. Ze kwamen uit het koninklijk geslacht, uit het geslacht van David dus, of uit de aanzienlijke adellijke families. We weten dat niet van deze vier jonge mannen, wordt over hun achtergrond verder niets verteld. Dat is het enige wat we weten. En dat ze zeer jong geweest moeten zijn, dat weten we ook uit het feit dat Daniel aan het hof blijft tot de eerste jaar van koning Kores. Nou, dat is zoveel decennia later, dat Daniel, toen hij aan het hof van koning Kores de pers verkeerde, al boven de 80 geweest moet zijn. En hier in Daniel 1 nog geen 20 jaar oud geweest kan zijn, misschien 16, 17. Het gaat echt om jonge mannen. En zij worden uitverkoren om deel te nemen aan het onderwijs dat daar gegeven werd aan die hofschool in Babel. Nu zouden er misschien andere christenen zijn in onze situatie die zouden zeggen, daar doen wij niet aan mee. Dat zou je ook kunnen denken. Dat is ook een manier van protesteren. Wij willen niet meedoen aan het zich eigen maken van deze wereldse wijsheid. Want waar ging het over, zeg? Over de taal en de geschriften van de Chaldeeën. Nou, het aanleren van Chaldeeuws, dat lijkt me nogal handig als je daar woont. Maar het leren kennen van die geschriften van de Chaldeeën, al die wat wij vandaag zouden noemen wereldse wijsheid, wat moet je daar in vredesnaam mee? Dat hadden we kunnen zeggen, dat vertikken we. Wij willen ons sluitend bezighouden met de studie van de Torah. Dat deden ze niet. Dat is natuurlijk ook wel de moeilijkheid als je beproefd wordt. Waarin moet je je poot stijf houden en waarin kun je wel degelijk meedoen? Als het ging om wat er van de tafel van de koning kwam, zeiden ze nee. Dat gaat in tegen de reinheidswetten van Mozes en daar doen wij niet aan mee. Wij willen daarvan niets eten of drinken. Maar als het ging om het getraind worden in die wereldse wijsheid, deden zij wel mee. En dat is ook begrijpelijk. Er was lange tijd, vooral in bevindelijk gereformeerde kring, verzet tegen het middelbaar onderwijs. Het ideaal was in vroeger tijden, leer maar een eenvoudig vak en leef intussen godvruchtig met de Heer, al die geleerdheid is nergens voor nodig. Na de Tweede Wereldoorlog is daar een verandering in gekomen. Toen is ook vanuit die hoek zijn de middelbare scholen opgekomen, die wij vandaag reformatorische scholen noemen. En ik ben daar heel blij mee en ik denk dat een heleboel jonge lui die daar gevormd zijn, daar ook erg blij mee zijn. Daardoor was er de mogelijkheid voor hen een plaats te verwerven in de samenleving die in overeenstemming was met hun talenten. Die talenten heb je van de Heere God gekregen en die mag je ook gebruiken, die mag je ook ontwikkelen. En daar hebben deze scholen goed toe bijgedragen, ook al konden die ook niet verhinderen dat een heleboel van die jongelui na afloop naar de universiteit gingen en alsnog daar in een volstrekt geseculariseerd milieu terechtkwamen. Maar ook daar begrepen velen, wij kunnen deelnemen aan deze wereldse wijsheid, zolang die wereldse wijsheid nuttig voor ons is om te kunnen functioneren in de samenleving, maar die wereldse wijsheid ons hart niet aantast. Daarin was Daniel met zijn vrienden niet het enige voorbeeld. Van Mozes lezen we in de reden van Stefanus in Handelingen 7 dat hij doorkneed was in de wijsheid van de Egyptenaren. En we weten van Saulus van Tarsus dat hij aan de universiteit van Tarsus was opgevoed, niet alleen maar aan de voeten van Gamaliel, maar hij was ook doorkneed in de wereldse wijsheid. Hij kon de wereldse dichters en geleerden van zijn tijd citeren, zoals hij dat meermalen gedaan heeft. Hij was wat dat betreft volledig een deel van de samenleving. Hij kende die van binnenuit. Maar die dingen hadden zijn hart niet aangetast. De geleerdheid van de Grieken en de Romeinen dringt in zijn geschriften niet door. Op een manier waarvan wij moeten zeggen, ja, dat kan toch eigenlijk niet, Paulus. En de wijsheid van de Egyptenaren is niet doorgedrongen in de geschriften van Mozes. En zo heeft Daniël deelgenomen aan die wijsheid van de Babyloniërs. En heeft daarbij uiteindelijk een geweldige positie weten te veroveren. Of veroveren, dat lijkt alsof hij dat geprobeerd heeft. Hij heeft waarschijnlijk helemaal geen keuze gehad. Hij kreeg die positie. Waarbij hij de feitelijke bestuurder was van dat hele rijk. Boven al zijn andere metgezellen geplaatst. Zoveel vertrouwen had de koning in hem. En daarin heeft hij een machtige invloed kunnen uitoefenen. Wat nooit het geval geweest zou zijn als Daniël geweigerd had aan die hofschool van Babel les te nemen. Dat zou hem trouwens ook zijn leven hebben gekost. Het is heel belangrijk dus om te weten waarin kun je meegaan, zover als het gaat, zolang je hart maar niet door die wijsheid in beslag wordt genomen. En waar moet jij een streep trekken? Waar moet je zeggen, dit kunnen we niet meemaken? En dat had alles te maken met die reinheidswetten van Mozes. Daar zeiden deze vier mannen nee. Er is een sleutelwoord in dit hoofdstuk en dat is het woord wijsheid. Dat ook in hoofdstuk 2 en verderop meermalen voorkomt. Pas geleden was ik in een gemeente waar men mij gevraagd had om te spreken over wijsheid. En dat is een heel boeiende term. U kent allemaal de uitspraak, de vreze des Heeren is het begin van de wijsheid. Je vindt dat in Psalm 111, je vindt het in Job 28, je vindt het ettelijke malen in het boek van de Spreuken. Het is een heel belangrijk principe. Maar wat wordt daar bedoeld met wijsheid? Wijsheid is toegepaste kennis. Niet kennis op zich, althans niet in de westerse zin. Geleerdheid die hoofdkennis is. Wijsheid is het vermogen om in de praktijk je weg te vinden. Of het nog scherper uitgedrukt. Wijsheid is het vermogen om te onderscheiden tussen goed en kwaad. En daarbij het goede te kiezen en het kwade na te laten. In het boek Spreuken is wijsheid eigenlijk hetzelfde als godsvrucht. Die twee woorden liggen zo dicht bij elkaar. Godsvrucht betekent godvrezendheid. God de Heere dienen. En dat betekent zijn wetten te houden. Zijn woord te houden. Te doen wat hij van je vraagt. Aan het eind van Job 28, in vers 28 staat, in dat prachtige hoofdstuk over de mijnbouw, waar je verder moet zoeken in de aarde om goud en zilver te vinden. Zo is het ook met die wijsheid van God. En dan staat er aan het einde, de vreze des Heeren is het beginsel van de wijsheid. En van het kwade te wijken is inzicht. Daar heb je dat. Het is de weg van het goede te gaan, de weg van het kwade af te wijzen. Paulus schrijft in 1 Korinthe 2, wij spreken wijsheid onder de volmaakten. En dat bedoelt hij mee de volwassen christenen. Wijsheid hoort bij de volwassen christenen. En in Hebreeën 5 lees je wat volwassen christenen zijn. Dat zijn zij die hun zinnen geoefend hebben om te onderscheiden tussen goed en kwaad. Een wijs mens is een mens die het goede weet te gaan, de goede weg weet te gaan, soms met vallen en opstaan. Want de volmaaktheid is nog niet ons deel, maar toch in principe die de weg van het goede weet te gaan en het weg van het kwade weet te wijken. En daarbij is de norm niet wat wij van goed en kwaad vinden, maar wat de Heere daarvan vindt. En hij zegt in Leviticus 11 tot zijn volk dat ze van bepaalde spijzen niet moeten nuttigen. Wij achteraf kunnen van heel veel van die spijzen ook heel goed begrijpen waarom dat beter was voor Israël, dat ze dat niet deden. Maar dat was niet hun zorg. Ze hoefden alleen maar te doen wat de Heere zei. De weg van het goede is de weg van zijn geboden. We hebben daar straks over gezongen in Psalm 119. En de weg van het kwade is de weg die tegen zijn geboden ingaat. De Heer had niet gezegd dat ze niet mochten deelnemen van de wijsheid, kennis mochten nemen van de wijsheid van de Babyloniërs. Hij had wel gezegd dat ze niet van onreine spijzen mochten eten. En alles wat van de tafel van de koning kwam, qua eten en drinken, dat was per definitie niet koosje. En zo kozen ze ervoor die hofschool te volgen. Maar de ware wijsheid lag niet wat ze daar leerden aan die school van Babel. De ware wijsheid, dat is het onderhouden van zijn geboden. Je zou kunnen zeggen, alles wat ze in de volgende hoofdstukken mogen beleven, dat heeft toch niet te maken met of je nou wel garnalen en varkensvlees mag eten, ja of nee. Wat maakt dat nou uit? Is dat nou echt zo belangrijk? Het komt verder nergens meer aan de orde. Maar ik kom terug op wat ik straks zei. Het vormt je karakter als je wandelt in de weg van de geboden van de Heer. Ik las vandaag op een tweet. Ik geef ook aan deze zwakheid toe. Maar het was een mooie tweet. Als mensen wettisch zijn, dan hou je ze Gods genade voor. Als mensen wetteloos zijn, dan hou je ze Gods wet voor. Dat moet je niet door elkaar heen gooien, zeg ik er dan bij. En ze zeiden met de woorden van Psalm 25. Ijverig de wet des Heren betracht. De geboden van de Heren doen, niet uit wetticisme, maar uit liefde voor hem. Waar het ten diepste om gaat in Daniël 1, is of ze de Heren lief hadden of niet. Ook als papa en mama ver weg zijn, als er geen rabbijn meer om de hoek kijkt, of je de Heren lief hebt. Hoeveel mensen volbrengen de geboden niet omdat ze bang zijn voor wat de mensen er wel van zeggen zullen. Of de mensen in de kerk wel zullen zeggen. Of wat de dominee of de ouderlingen ervan zullen zeggen. Die mensen zijn niet vrij. De wet brengen wij, die volbrengen wij vrijwillig. Uit liefde. En niet omdat het moet. Dan is alles verloren. Ze zeiden niet simpelweg, het mag nou helemaal niet, dus we doen het niet. Ten diepste is dit de test van de liefde. En de Heere zegent dat. Het bijzondere is, je zou kunnen zeggen, jongen, dat was wel een wonder van God dat zij, doordat ze niet aten van de koning, maar alleen maar van de tafel van de koning, maar alleen maar groenten tot zich namen, dat ze er zoveel gezonder uitzagen. Nou, ik denk dat dat helemaal geen wonder is. Ik denk dat het sowieso veel gezonder was wat zij aten. Het was niet een wonder, het was gewoon gezonder. Zij aten groenten en een eenvoudige, voedzame levensstijl was beter dan al die lekkernijen, zoals de MBG-vertaling zegt, die van de tafel van de koning kwamen. Maar dat even terzijde. Ze zagen er niet alleen gezonder uit dan alle andere jonge mannen, maar ze waren ook 10 maal zo geleerd. Dat is natuurlijk een mooie oosterse overdrijving. Het is net als in hoofdstuk 3 die oven die 7 maal heter gestookt werd. Dat is ook oosterse overdrijving. Hoe wou je dat meten? Maar dat 10 maal geeft wel aan dat deze jonge mannen die in de school van God stonden, die gedreven werden door de liefde jegens de Heere en zijn geboden, ook op het terrein van de menselijke wijsheid veel verder gevorderd waren dan de anderen. Ik herinner me een man ongeveer van mijn leeftijd, decennia geleden toen ik nog in de DDR kwam. Dat kan nou niet meer, want er is geen DDR meer. En er werd over hem verteld, en ik heb dat ook aan hem gevraagd of het zo was, dat hij zowel op de middelbare school als aan de universiteit ML kreeg. Dat weten jullie vast niet wat ML is. Dat is Marxisme, Leninisme. Het maakte niet uit wat voor studie je deed, wat voor werk je deed, wat voor school je zat. Zelfs later nog op je werk, als je eenmaal je post had, dan waren er regelmatig ML-lessen. En deze man vertelde mij, maar eerst hadden anderen het over hem verteld, dat hij daarvoor altijd de hoogste cijfers had. Je zou natuurlijk kunnen denken, uit protest, omdat hij een christen was en met ML niks te maken wilde hebben, scoorde hij juist heel laag. Zo deden ook heel veel mensen dat. Hè? Met de hakken over de sloot haalden ze hun voldoendetjes voor dat vak. Want een heleboel mensen hadden daar totaal geen aardigheid in. Nou, hij ook niet. Maar hij zei tegen mij, doordat ik altijd de hoogste cijfers daarvoor haalde, kon ik ook zeggen dat ik zelf een andere levens- en wereldbeschouwing aanhing en een christen was. Met andere woorden, als je een 6 haalt voor ML, heeft het weinig zin om te getuigen dat je een christen bent. Als je een 10 haalt, kunnen ze je niks maken als je zegt dat je zelf een andere leer aanhangt. Daniel stond pal voor de zaak van God met zijn vrienden. En om dat te kunnen stonden, hadden zij tienen voor al die vakken aan de hofschool van Babel. En ik herhaal, lieve mensen, hoe ontzettend belangrijk het is om te weten waar je moet pal staan en waar je best mee mag doen. Ze weigerden die lessen niet, integendeel. Ze hebben daarin de hoogste resultaten behaald. Ze wisten nog niet waarom dat allemaal nuttig zou kunnen zijn. Maar als het ging om de wet des Heren, daar wisten ze van geen wijk. Kijk, doordat zij toetraden tot deze groep van geleerden en wijzen aan het hof, waren zij betrokken bij de nauwste raadgevers die rondom de koning stonden. En in hoofdstuk 2 zullen we al zien hoe ongelooflijk betekenisvol dat was. Want daar komt de koning met zijn droom en hij wil niet vertellen wat hij gedroomd heeft, maar hij wil wel weten wat de droom betekent. En dat is natuurlijk allemaal heel zuur. En dan worden die wijzen bedreigd met de dood. Ze worden Daniel niet had willen meedoen met die wijsheid van de Babyloniërs. Dan was hij ergens weggepromoveerd, als hij tenminste in leven was gebleven, naar een derde rangs plek. Nu hoorde hij tot de binnenste cirkel. Maar het betekende ook dat hij bij de koning kon komen en de koning zijn raad kon geven. Weet u, er zijn in dit soort dingen geen algemene regels te geven. Ik zou me kunnen voorstellen dat sommige mensen weigeren om deel te nemen aan die heidense geleerdheid en dat ver van zich te houden. Ik herinner me uit mijn jeugd hoe predikers tot ons zeiden, en dat trok ik me wel eens aan, dat je niet moest verdiepen in allerlei zaken die alleen maar je van de Heere God konden aftrekken, tenzij je een uitdrukkelijke roeping had om dat te doen, om het te bestrijden. In zekere zin vond ik dat een goed advies. Je moet je niet uit nieuwsgierigheid verdiepen in allerlei ketterijen. Ik krijg wel eens mailtjes van mensen die vragen, hoe moet ik nou die hoogste tuigen antwoorden, zus of zo, of moet ik tegen die zeggen? En eigenlijk denk ik altijd, je moet ze helemaal niet antwoorden. Geef een kort getuigenis van wat de Heer Jezus voor jou betekent en groet ze vriendelijk en sluit de deur. Want de meeste mensen zijn er helemaal niet tegen opgewassen. Je moet weten wanneer je kunt spreken en wanneer je kunt zwijgen. En verdiep je niet in hun leringen. En verdiep je niet in allerlei zaken op het terrein van occultisme. En er zijn nog zoveel andere stromingen en richtingen te noemen, waar je uit nieuwsgierigheid niet in moet verdiepen, omdat het je geest kan vergiftigen. Tenzij dat je weet, de Heere God roept mij om mij in deze dingen te verdiepen. Zo diep hebben Daniel en zijn vrienden misschien niet eens gedacht, want ze hadden geen keuze. Ze wisten, wij zijn hier gesteld, dit is wat God voor ons vraagt. Uiteindelijk is het niet alleen maar de letter van de wet die jouw houding bepaalt. Het klinkt wel erg nieuwtestamentisch wat ik nou zeg, maar ik hoop dat u me begrijpt en accepteert. Ten diepste is het ook dicht bij de Heere God leven om te weten wat hij van je vraagt. Als je dat doet, ben je nooit wettisch en zul je heel goed weten, daarin kan ik meegaan. En op een of andere manier gaat de Heere dat gebruiken als ik die wijsheid van de Chaldeeën leer kennen. In principe verontreinigt die wijsheid van de Chaldeeën mij. Maar hij zal mij daarvoor bewaren en hij zal het ten nut maken. En dat heeft hij gedaan in de volgende hoofdstuk. En er zijn andere punten waar de liefde tot de Heer en de leiding van Gods geest in mijn leven ook precies aangeeft. Daar doe ik niet aan mee. Daar is een grens die ik trek en daar ga ik niet overheen. Wat het ook is. Daar staat zo mooi dat de Heer God in dit hoofdstuk het hart neigde van die hoveling. Dan moet er natuurlijk bij komen. De Heere zegende dat. Zodat die hoveling dat risico ook nam. Want het was voor hem een persoonlijk risico. Als deze jonge mannen er slechter uitgezien zouden hebben, dan zou de koning hem dat kwalijk genomen hebben. Maar de Heere neigde de harten. Hij neigt de harten van de koning als waterbeker, zegt het boek Spreuk. Maar het was hun initiatief om het te vragen. Maar de Heere werkte mee. En daar zeiden ze nee, en op andere punten zeiden ze ja. En aan het eind staan daar vier jonge mannen, niet alleen maar Daniel, vier jonge mannen, doorkneed in de wijsheid van de Chaldeeën en doorkneed in de wijsheid van God. die heel simpel betekent de weg van zijn geboden gaan en niet ongehoorzaam. Ze waren volstrekt in de macht van de tegenstander. Dat is een klein detail in dit hoofdstuk wat daarop wijst en dat is die naamgeving. De cultuur van het naamgeven is bij ons in het Westen totaal verloren gegaan. Ouders geven hun kinderen namen en weten zomaar op de klank af en weten vaak niet eens wat die namen betekenen. In de Bijbel is naamgeving heel belangrijk. We zien het al, Adam gaf namen aan de dieren. Dat was een vorm van macht en een vorm van wijsheid. Hij had die bevoegdheid, die macht om dat te doen. En zijn wijsheid kwam erin tot uitdrukking doordat hij het wezen van de dieren doorgrondde. Hij geeft ook na de zondeval zijn eigen vrouw een naam. En de Heer Jezus, als hij discipelen roept, geeft ze ook vaak nieuwe namen. Simon gaat Kefas heten, in het Grieks is dat Petrus. Johannes en Jacobus noemt hij Boanerges en zo krijgen anderen een bijnaam. In die naamgeving wordt uitgedrukt wat hij in hen ziet. Maar ook zijn macht, zijn bevoegdheid over hen. In die naam is ook een programma gegeven voor hun leven. Hier is het negatief. De vreemde mogendheid bewijst zijn macht door hun nieuwe namen te geven. De naam Daniel blijft verder grotendeels gebruikt worden in het boek, maar die drie vrienden van hem die worden ook verder genoemd met hun Babylonische namen. U weet allemaal de namen Sadrach, Mesach en Abednego, maar over Anania, Misael en Azaria moet u even nadenken. Die hebben wat minder paraat. De rollen zijn veranderd. De macht is verschoven naar de volkeren. Israël is in handen van de volkeren. Volkeren heersen over hen. Volkeren geven hun namen om daardoor hun macht te bewijzen. Maar over één ding heeft de vijand nooit macht. Althans, daar hoeft hij geen macht over te hebben. Dat is over ons hart. En als ik het heel menselijk mag zeggen, de Heer, God heeft toegezien vanuit de hemel naar de harten van deze vier jonge mannen. Hij wist wat in hen was, maar het moest er ook uitkomen. En het zou hen vormen, het zou hen toebereiden op een wijze die ze niet konden voorzeggen, voor de taak die hen wachtte. Jozef wist niet voor welke taak hij werd voorbereid. David wist het wel een beetje, want hij wist dat hij koning zou worden. Mozes wist ook niet voor wat hij taak hij werd voorbereid. En als je vandaag een relatief jong mens bent en de Heere God is met je bezig, dan weet je niet waarvoor hij je toebereidt. Dat is spannend. Dat is ook mooi. Wacht me rustig af. Doe wat je hand vindt om te doen en laat je sturen en leiden. En op een dag zal het duidelijk worden wat hij van je vraagt en wat hij met je voor heeft. En hoe hij je leven zal inrichten. Dat is goed. Dat moet je maar loslaten. Dat moet je overgeven. Maar Daniel kennen we allemaal nog. Miljoenen mensen op aarde kennen Daniel. Waarom? Omdat toen hij een jonge man was, misschien nog onder de 20, hij zijn rug recht hield. Daar werd hij gevormd tot de geweldige dienstknecht die hij geworden is. En dat de Heere God dat met ons allen mogen doen. Ook al ben je ouder geworden, daar geldt het net zo goed voor. Als je nou denkt, ja, ik ben niet meer een jongere. Denk dan maar altijd aan het voorbeeld van Mozes. Wiens eigenlijke carrière begon toen hij 80 was. Dus, dat zijn de meesten van ons nog niet. Je weet ook als je ouder bent, niet wat de Heer nog met je voor heeft. Het blijft altijd spannend. Ik heb één keer erover gepreekt. Dat was een stel dat net gepensioneerd was en ze hadden een goed inkomen. En ze hadden al 4 vakanties gepland voor het eerste jaar dat ze nou helemaal vrij waren. En die preek, ik kende ze helemaal niet, ik wist niet van hun bestaan af, ik weet toch zelfs niet eens waar ik over gepreekt heb. Maar het raakte ze enorm. Je bent nooit te oud om door de Heere God gebruikt te worden. En ze hebben toen hun hele leven heel anders ingericht. En zijn een gebedszaak van gaan maken. Heere God, waarvoor wilt u ons gebruiken? Wat mogen wij doen in uw dienst? Met de krachten die we nog hebben, met de mogelijkheden die we nog hebben. Het geldt niet alleen voor de jonge Daniels. Het geldt ook voor de oude Mozes. En alles wat ertussenin zit. Mogen de Heer ons leiden in zijn school. om ons klaar te maken, of je nou oud of jong bent, voor een taak die hij nog voor je heeft. God zegene zijn woord.